Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, jullie krijgen vandaag een nieuwe ouderling, want broeder Roest wordt onze jeugdouderling. En waarom krijgen de jongens en de meisjes een ouderling? Zodat we zouden leren zingen tot eer van de Heere God. En daarover gaat Psalm 8. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingen monden. Dus kinderen zingen tot eer van de Heere over zijn kracht, over zijn majesteit. En laten we daarom deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 8, vers 1 en vers 2. De gemeente van God gaat zingen, aangezet en aangevuurd door de kinderen, wordt des vijands boos geweld gebroken. En dat boos geweld, daarvan horen we als we luisteren naar de wet van de Heere God, dat dat ons boos geweld is. Laten we zo ons verootmoedigen onder de wet van de Heere, maar tegelijk ook bedenken wat we zojuist gezongen hebben, dat de Heere wordt geloofd en groot gemaakt, omdat Hij vergeeft wie Hem om vergeving vragen. En zo leren we de wet ook spellen als een regel voor ons leven. En leren we de wet ook te loven. En dat willen we doen in aansluiting op het horen van de wet door te zingen Psalm 119, vers 4 en vers 5 in de versie van Weerklank. Psalm 119, vers 4 en vers 5 na de wet van de Heere, onze God. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet leeg gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee of de vreemdeling die in de stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en Hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En onze Heere vatte deze woorden samen toen hij zei: U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Laten we luisteren naar het woord van de Heere onze God. Dat komt vanmorgen tot ons vanuit de 2e Timotheusbrief, 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met vers 16. Wij hebben deze brief, de 2e Timotheusbrief, het afgelopen jaar een aantal keren gelezen. Met Pinksteren 2 keer. Toen hadden we 2 belijdenisdiensten en bij beide belijdenisdiensten hebben we een stukje uit deze brief gelezen. En bij de bevestiging van ouderlingen, een paar maanden geleden, hebben we hoofdstuk 2 van deze brief gelezen. En nu we een ouderling met de naam Timotheus bevestigen, lezen we opnieuw uit deze 2e Timotheusbrief. Nu vers 1 tot en met vers 16 van hoofdstuk 3. Dan lezen we Gods heilige woord, het evangelie voor deze morgen, als volgt. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die 2, Jannes en Jambres dus, het geval was. Maar u, Timotheus, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover het woord van God, het evangelie voor deze morgen. De tekst is vers 14 en vers 15. 2 Timotheus 3, 14 en 15. Daar staat, blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Laten we, voordat we deze woorden overdenken, de Heere bidden om de verlichting met zijn heilige geest. Heere, grote God, u bent heilig, u bent eeuwig, u bent een God die naar deze aarde wilde komen, omdat u van uw grootheid en uw heiligheid wilde delen aan mensen en wilde dat mensen zouden leven met u. En van dat wonder mogen wij vanmorgen getuigen zijn. Wij mochten zingen. Het woord dat u zelf op onze lippen hebt gelegd, het woord van de psalmen. En zo mogen we hier in uw huis verschijnen, voor uw aangezicht. Wat een oneindig wonder. Heere God, wij hebben uw woord gehoord, uw wet beluisterd. En dan moeten we u belijden dat wij in de week die wij achter ons lieten, hebben gezondigd met woorden, daden en gedachten. En dan worden we stil. En verootmoedigen we ons voor uw aangezicht en bidden u, Heer Jezus, Zoon van God, Verlosser, wees ons zondaren genadig. Was en reinig ons door uw bloed en neem ons aan in genade. Mijn heren, zo ons buigend voor uw aangezicht, hoorden we uw woord. Dat u tot ons spreken wilt, ondanks wat wij hebben gedaan. Ondanks wat wij van deze wereld hebben gemaakt. Ondanks wat wij elkaar en u hebben aangedaan. Klonk vanmorgen in dit huis uw woord. U wilde spreken tot Timotheus. U spreekt vanmorgen tot ons als gemeente. En we zijn samengekomen met zoveel gasten tot wie u even goed wilt spreken. Wij bidden u. Als we willen nadenken over het woord dat we hebben gehoord, als het ons zal worden verkondigd, geef dan woorden aan uw dienaar die u roept. Geef aandacht aan de gemeente die luistert. Geef boven alles uzelf. Kom, Heilige Geest, en doorwaai deze hof, dat wij dat woord van u mogen indrinken. En daardoor mogen leven. Voor het eerst tot leven mogen komen. Omdat dat levende water ons verfrist en vernieuwt. En de honger en de dorst in onze ziel wegneemt. Het verlangen naar u bevredigt. Omdat u zelf overkomt en u zelf aan ons openbaart. Heere, schenk ook dat levende water keer op keer. Omdat we mogen groeien in het geloof. Omdat we mogen leven met u en voor u. Roep ons terug als we zijn verdwaald. Open onze ogen als we leven bij u vandaan. Heere, schenk dat levende water aan de broeders die vanmorgen afscheid nemen en die bevestigd zullen worden. Geef hen rust. Geef hen alles wat zij nodig hebben in deze dienst. Heere, wij danken u dat u ons uw woord laat horen. En dat u mannen uitkiest uit de gemeente om ons bij dat woord van u te brengen en te houden. Vanmorgen een jeugdouderling die zal worden bevestigd. Wij danken u voor zoveel kinderen in de kerk, in onze gemeente. U gaat door met uw werk in deze stad, in deze eeuw. Van kind tot kind wordt uw verbond bevestigd en geeft u dat er een geslacht opgroeit. Dat mag horen van u, dat mag ophoren van u. Heere, wees zo in het bijzonder met de jongens en de meisjes in deze dienst, dat ze uw woord mogen horen, dat ze het mogen weten. De Heere is gestorven en hij redt mij. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. We bidden voor Jemen, waar zoveel hongersnood is, zoveel vluchtelingen uit Syrië zijn. Heere God, geeft u hulp en uitkomst in die moeilijke situatie. Wees u bij de kerk in Jemen, waar zoveel onrust, onstabiliteit is, ingrijpen van Saoedi-Arabië het land onstabiel gemaakt heeft en IS en Al-Qaeda de chaos versterken. Heere, wees nabij met de kerk, die wordt vervolgd, die wordt bedreigd en waar christenen worden gedood. Geef moed, standvastigheid. Geef vreugde in uw evangelie, in uw heil. Dat bidden we ook voor de kerk in Myanmar, een boeddhistisch land waar het christendom, net als de islam, een minderheid zijn. En waar de boeddhistische monniken machtig zijn en deze minderheden bestrijden. Heere, geeft u ook daar alles wat nodig is om uw naam te belijden, om uw deugden groot te maken. Wees nabij met de kerk in deze stad, met de kerk over heel de wereld. Wees nabij met de emeritiepredikanten van onze kerken voor wie we onze gaven inzamelen. Wees nabij straks bij de dienst van de ICF en zegen ook de gaven die we voor de wijkgemeente ICF inzamelen. Heren, wij danken u dat u uw woord geeft. Wij danken u dat we in ons zingen en in ons bidden mogen naderen tot u om u te loven en te prijzen. Om ons hart voor u uit te storten, dat we ons mogen verootmoedigen, dat u ons de rust en de stilte geeft. Heren, wij bidden u, spreek uw woord en wees bij ons in deze dienst, om Jezus wil. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 78 en daarvan vers 1 en vers 2 in de versie van Weerklank. Mijn volk hoort toe en neem mijn leer ter oren. Versta het woord, o volk, door God verkoren, dat onze vaderen ons deden horen. Het geheimenis verkondigd lang tevoren. 78, 1 en 2. Maar eerst mag u de Heere nog dienen met uw gaven. Er zijn 3 collectes. Die zijn vrijwillig, maar van harte bij u aanbevolen. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de emeritikas, dus voor de pensioenen van onze oud-predikanten. En de derde collecte is voor de wijkgemeente ICF. Eerste collecte voor de kerk, tweede voor de emeritikas, derde voor de ICF. En dan Psalm 78, vers 1 en 2. Psalm 138, vers 2, zingen we na de verkondiging. Psalm 138, vers 2. Jongens en meisjes, stel je voor, je gaat met vakantie. Misschien zijn er wel van jullie afgelopen week op vakantie geweest en je zit met z'n allen in de auto en je komt bij een kruispunt. Dan kun je drie kanten op. En papa of mama, net wie er achter het stuur zit, zegt, ja, nou weet ik het niet meer. Nou, jij weet het wel, want jij zit op de achterbank en je zegt, ja, we moeten rechts. Maar je zus weet het ook en die zegt, nee, daar zijn de bomen, dus daar is het vakantiehuisje, we gaan rechtdoor. Mama, die zegt, nou, ik weet het niet, volgens mij moeten we links. En papa, die pakt zijn telefoon, die zegt, jongens, ik pak Google Maps wel even. Maar, zijn GPS-antenne werkt niet goed. Dus dat Google Maps geeft nog aan dat hij ergens in Frankrijk zit, want dat was de laatste keer dat hij het nog wel deed op vakantie. Daar hebben we ook niks aan. Wat moeten we dan? Oh, zegt papa. Ik heb nog wat. En hij zoekt in het kastje van de deur, daar liggen alle rollen pepermunt, maar daaronder ligt een hele ouderwetse wegenkaart. Kennen jullie dat? Zo'n kaart, die vouw je uit en daar staan alle wegen op. En die leg je op het dashboard. Dan moet je even zoeken waar je zit. En dan zeg je, oh, maar hier is het huisje. Dus het is heel simpel. Dit is de kruising. Nou, dan moeten we rechtdoor. Met zo'n kaart, zo'n ouderwetse kaart, kom je uiteindelijk weer goed terecht. Nou, daar gaat het vanmorgen over. 2 Timotheus 3, vers 14 en vers 15. Blijft u echter, schrijft Paulus aan Timotheus, bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent. Het gaat niet over een kaart. Het gaat over de heilige schriften. Schriften, wat geschreven is. Het gaat over de Bijbel. Timotheus, jij kent de Bijbel. En wat doet die Bijbel? Die kan jou wijs maken tot zaligheid. Als jij die Bijbel leest, dan weet je hoe je zalig, hoe je gelukkig kunt worden. Hoe dan? Omdat die Bijbel jou leert om te geloven in Christus Jezus, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Er zijn heel veel omstandigheden in dit leven waar heel veel mensen goede tips hebben. Maar vanmorgen zegt Paulus tegen Timotheus, zegt de Heere God tegen jullie en tegen ons allemaal, pak nou die oude wegenkaart, pak nou die Bijbel erbij. Want die kan je wijs maken tot zaligheid. Door die Bijbel weet je hoe je bij de Heere komt, hoe je met de Heere mag leven, omdat die Bijbel je vertelt hoe je gaat geloven in Christus Jezus. Nou, dat gebeurt vanmorgen door de preek, maar daar hebben we dus ook een ouderling voor. We hebben een aantal ouderlingen, daar zitten alle ouderlingen, hè? Dat weten jullie wel, daar zitten de diakenen. We hebben een aantal ouderlingen. En er is er eentje die zorgt, en dat is een heleboel werk, voor alle post die in en uitgaat. Dat noemen we de scriba. We hebben een aantal ouderlingen, die hebben een stukje van de kerk. Dat noemen we wijkouderlingen. En die komen 1 keer per jaar bij al die families in hun wijk op visite. En we hebben een jeugdouderling. Dat is een ouderling, die is er speciaal voor de jeugd van 0 tot, ja, tot je niet meer jong voelt. Weet niet precies, daar hebben we geen eindleeftijd voor. Maar goed, voor iedereen die zich dus jong voelt, hebben we een jeugdouderling. En die denkt erover na. Hoe kunnen we nou met de kinderen en de jongeren bij de Heere God leven? Want de Heere God, die heeft jullie gedoopt aan het begin van je leven. En als kerk hebben wij beloofd bij jouw doop dat we je zouden vertellen over de Heer Jezus. Nou, en hebben we een paar dingen voor uitgevonden. De oppas, zonderschool. Catechisatie, jeugdclub, jeugdvereniging, allerlei dingen. Nou, en de jeugdouderling, die zorgt ervoor dat allemaal goed gaat, maar die zorgt ook voor jullie. Als er iets is waar je het moeilijk mee hebt, als je verdrietig bent omdat de dingen thuis zijn, maar ook als je misschien wat ouder bent, 14, 15 of zo, en je hoort allerlei dingen op school en je snapt niet meer hoe het zit met geloven of je merkt eigenlijk van binnen dat je helemaal niet meer zo gelooft, dat het een beetje koud wordt als je in de kerk zit. Dan moet je gelijk even appen naar Ouderling Roest. Of bellen, of mailen. Gewoon die ouderwetse dingen. En dan komt hij met jou praten. Om je te helpen weer terug te gaan naar de Heilige Schriften. Want hij helpt jullie, zoals de wijkouderling mij helpt, om ons wijs te maken tot zaligheid. Omdat hij, die jeugdouderling, ons leert te geloven in de Heer Jezus. Goed. Laten we eens kijken naar Timotheus. Timotheus is een leerling van Paulus. En Paulus die heeft hem 10 jaar terug naar de gemeente van Korinthe toegestuurd. Timotheus was een poosje met Paulus meegereisd. En had van alles van Paulus geleerd over preken en over het uitleggen van de Bijbel. En toen had Paulus gezegd, ik hoor dat er in Korinthe dingen aan de hand zijn. Timotheus, ik wil dat jij daar naartoe gaat en dat jij daar dominee wordt. Nou, en zo was Timotheus daar naartoe gegaan. Hij was ook nog een paar keer naar een ander plekje gestuurd. En nu is hij op een plekje en daar is het best wel ingewikkeld. Hij is nog niet zo heel oud. En er zijn daar een aantal mensen die zijn heel knap, heel slim. Er zijn daar een paar mensen, die zitten ook al een poos in de kerk. Waar iedereen tegen opkijkt en waarvan iedereen zegt, oh, dat zijn nou echt mensen die in de Heer Jezus geloven. Maar die mensen zeggen iets anders dan wat Paulus aan Timotheus had geleerd. En daardoor weet hij niet meer precies of hij nou linksaf moet of rechtsaf of rechtdoor. En dan schrijft Paulus deze brief. En Paulus is best wel heel scherp over de tijd waarin Timotheus leeft. We hebben het daar al een beetje over gehad toen de wijkouderlingen pas werden geïnstalleerd. Maar ik wil nog even kort met u nagaan wat Paulus nou in hoofdstuk 2 vanaf vers 14 tot hoofdstuk 3 vers 9. Want daar geeft hij een analyse van de tijd waarin hij leeft. Maar volgens mij is het ook een analyse van de tijd waarin wij leven. En van wat er dan mis is met bepaalde mensen in de kerk. Dat kan. Dat er mensen in de kerk zijn die dingen machtig fout doen. Goed, hoofdstuk 2 vers 14. Daar gaat het over woordenstrijd. Breng deze dingen in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren. Kijk, je bent het in de kerk lang niet altijd met elkaar eens. Op de zonderschool ben je het ook wel eens niet met elkaar eens. Dat is niet erg. En als je met elkaar aan het praten bent over wie de Heer Jezus is, en als je misschien twijfelt aan het geloof of dingen die in de kerk worden gezegd, dat is ook niet erg. Dat zijn geen woordenstrijd, maar dat zijn dingen die ergens over gaan. Dan gaat het over je eigen hart, dan gaat het over de kern van de kerk, maar er zijn soms van die discussies, nou, daar word je eigenlijk niet warm of koud van, en toch blijf je maar doorzitten zeuren. Heb je misschien aan tafel ook wel eens. Ja, eigenlijk is het helemaal niet belangrijk. Maar je kunt er ontzettend veel ruzie over maken. Paulus noemt dat een woordenstrijd. Je wil gewoon gelijk hebben. En daarom blijf je maar woorden tegen elkaar zeggen. Schreeuwen meestal. Nou, dat moet je vooral niet doen. Nou, daar begint het mee. Die mensen, die kerk, die hebben een woordenstrijd. Maar, zegt Paulus in vers 16, dat is onheilige, inhoudsloos praat. Gaat echt nergens over. Nou ja, kun je zeggen, oké, als het nergens over gaat, is het ook niet zo belangrijk. Nee, zegt Paulus, vers 17, want die inhoudsloze praat, die krijgt op de een of andere manier vat op heel veel mensen in de kerk. En dan gebruikt hij een heftig beeld. Die zaait zich uit als de kanker. Zoals een gezwel in het lichaam zich heel snel kan vergroten. En de levenskans van iemand ineens kan verkorten tot een paar maanden. Zo kan zo'n lege woordenstrijd in de gemeente die niet echt gaat over de kern, over de Heer Jezus of over je eigen leven met de Heer Jezus. Zo kan zo'n woordenstrijd zich uitzaaien en een hele gemeente heel snel ziek maken. Vers 18. Hoe komt dat dan? Nou, mensen zijn afgeweken van de waarheid. En dan gaat het hier in het bijzonder vooral over het stellen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden. Er zijn dus mensen die zeggen, nee, het is nu al helemaal perfect. Terwijl de kerk altijd heeft gezegd, nee, de Heer Jezus is opgestaan. Maar hij moet nog terugkomen. In deze wereld leven wij met de Heer Jezus, maar zijn koninkrijk is nog niet volkomen. En deze mensen zeggen, jawel, als je een kind van God bent, dan is het allemaal oké. Van de waarheid afgeweken. Dat betekent dus van dat evangelie, van die blijde boodschap afgeweken, dat de Heer Jezus is gestorven en opgestaan. Want die blijde boodschap die is soms een beetje pijnlijk. En die snappen we niet altijd helemaal. Want als Jezus uit de dood is opgestaan, als Hij koning en Heere is, waarom is er dan nog zoveel ziekte, oorlog, honger in Jemen? Het lastige van dat evangelie, dat Jezus leeft en koning is in de hemel, maar dat wij kerk zijn onder het kruisen en dat het evangelie dan zegt, hou vol, houd moed, want Jezus is bezig alle krachten en machten aan zijn voeten te onderwerpen. Hij komt, blijf hopen. Dat is lastig, want wij willen zo graag nu dat het allemaal goed is, dat het paradijs komt. Hoe komt dat? Vers 22, dat heeft weer met de jongeren te maken. Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Die tekst hebben we met Pinkster overdacht. Hè? Jongens en meisjes, als je jong bent, dan kun je soms heel snel dingen doen. Je kunt heel snel rennen als je gaat voetballen. Je kunt ook heel snel dingen organiseren. En als je ergens heel blij van wordt, dan wil je ook dat het gelijk komt. Het is heel moeilijk als je weet dat je volgende week jarig bent, om 7 nachtjes te wachten op je cadeautjes. Nou, dat is dus heel mooi als je jong bent, dat je dingen snel wilt en goed wilt. Maar het is soms ook wel ingewikkeld. Want sommige dingen gebeuren niet snel. Je moet nou, ja, je bent nou eenmaal jarig op een bepaalde datum. Je kunt die datum niet veranderen, want je bent nou eenmaal geboren op. Nou, ik weet niet wanneer jullie precies geboren zijn. Daar kun je niks aan doen. Nou, die begeerte van de jeugd, dat je de dingen nu wilt hebben. Ja, en eigenlijk is onze hele maatschappij ondertussen gedomineerd door de begeerte van de jeugd. Want wij willen alles nu hebben. I want it all and I want it now. Ik wil alles en ik wil het nu. Daarvan zegt Paulus, kijk, dan kom je dus heel erg in botsing met dat evangelie dat zegt, ja, Jezus leeft, maar hij is nog niet teruggekomen. En daarom leef je nu met de machtig mooie boodschap dat Jezus weer koning is over deze wereld, maar je ziet er nog heel weinig van. En als je dan denkt, ja, maar ik wil nu dat het goed is, ja, dan moet je iets anders bedenken. Dan moet je van het evangelie af, dan moet je van die kaart af. Dat kan natuurlijk, dat je in de auto zit en dat je op die kaart kijkt en zegt, ja, nou ja, dit moet rechtdoor. Maar als ik nou kijk naar dat paadje, dat ziet er veel sneller uit. Dus ik wijk af van de kaart en ik pak dat paadje binnendoor. Nou, dat is dom. Want je kunt op die kaart zien dat het paadje halverwege stopt. Maar ja, het paadje ziet er wel heel snel uit. Nou, zo doen een hele hoop mensen. Je hebt dat woord van God gehoord. En je hebt gehoord dat hij leeft. En dat hij regeert in de hemel. En dat hij ook voor jou gestorven is. Maar je wilt dat hele geloof. Dat je het zeker weet. En dat je alles hebt gevoeld. Dat wil je nu. Je wilt niet wachten tot de Heer op zijn tijd komt. En je wilt dat koninkrijk van God. Dat wil je nu. Dat alles goed komt. Het komt niet. En dan denk je, oké, maar misschien hebben we dan een andere oplossing. En je neemt het snel weg naar het geluk. Wat loopt dood. Nou, vers 23. Dan ga je dus bezighouden met dwaze en onverstandige strijdvragen. En dan worden het hoofdstuk 3, vers 1, zware tijden. Zo noemt Paulus dus de tijden van Timotheus. Timotheus, ja, je mag soms ook gewoon eerlijk zijn. En je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik ben dominee, ik ben leider van deze kerk en dan moet ik altijd mooie, positieve woorden spreken. Nee, zegt Paulus, wees nou maar eerlijk, het zijn gewoon zware tijden. En je hebt altijd mensen in de kerk die zeggen, nee, het zijn geen zware tijden, want Jezus is opgestaan en alles is halleluja. Nee, zegt Paulus, niet zo. Jezus is opgestaan en alles is halleluja. En toch zijn het zware tijden. Want wij leven in deze wereld onder het kruis. En wat gebeurde er in die zware tijden? Als mensen dus allerlei snelwegen zoeken naar kortstondig geluk, naar ik wil dat hele geloof, ik wil alles gevoeld hebben, ik wil de zekerheid, ik wil alles. Ik wil het koninkrijk zien, ik wil gerechtigheid zien. Vers 2 tot 5 van hoofdstuk 3. De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Jongens en meisjes, wij leven, het is natuurlijk prachtig weer vandaag, dus daar word je ontzettend vrolijk van en dat mag ook. Maar ik geloof dat we met Paulus ook mogen zeggen dat wij leven in zware tijden. Heel lang lagen de dingen zoals we ze in de kerk deden vast. En dat was ook niet altijd even goed. Maar het gaf wel een bepaalde structuur. En wat de kerk geloofde, dat lag ook vast. Maar tegenwoordig ligt er niet zoveel meer vast. En moeten we voor ons gevoel het geloof in deze stad en voor ons eigen leven helemaal opnieuw uitvinden. Dat geloof wat je 18 jaar lang van huis uit hebt meegekregen. Dat woord van de Here en die catechisatie en die leer over de Heer Jezus die is opgestaan. Waar je je vertrouwd bij voelde. Je komt in de stad en alles lijkt je uit handen te vallen. En je vraagt je af, wil ik hiermee door? Kan ik hiermee door? Maar hoe dan? En dat hele verhaal van het leven in de kerk en het leven met de Heer Jezus moet je voor je gevoel opnieuw uitvinden. En waar vind je dan je houvast? Dan is het soms zo makkelijk om te luisteren naar allerlei stemmen die je het geluk aanbieden. Op een hele wereldse manier. Ja, er staat hier, mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Hoe dan? Geldzuchtig. Carrière maken, dat is uiteindelijk wat mij gelukkig maakt. Grootsprekers. Ja, je moet een vlotte babbel hebben om staande te blijven in je functie. Maar het gaat ook verder. Ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde. Je kunt ook in het geloof allerlei manieren verzinnen om een soort snelweg te nemen naar, ja, hoe moet ik het zeggen? Geloofsgeluk. Want wij willen niks liever dan God voelen. God ervaren dat de Heere God heel dichtbij is. Wij willen niks liever dan de zekerheid van het geloof en weten dat hij echt bestaat. Wij willen niks liever dan zien dat God koning is en dat hij regeert in deze wereld. En als de Bijbel dan zegt, het is zo, dat wordt je beloofd, maar je ziet het nog niet, dan kunnen wij daar zo moeilijk mee leven. En dan proberen we op allerlei manieren om toch een bepaald gevoel erbij te krijgen. Om toch een bepaalde ervaring te hebben. Om toch te zeggen, hey, kijk, als je nou daarnaar kijkt, daar zie je dat God aan het werk is en dat God bouwt. En zo willen we toch weer gewoon met onze natuurlijke ogen in ons eigen leven zien dat God werkt. Door een tekst, door bepaalde muziek, door weet ik, dicht bij God zijn. Dat willen we toch. En als God dan zegt, ik sta eventjes om de hoek, dan kunnen wij dat niet verdragen. En dan zoeken we een snelweg naar geloofsgeluk. Zware tijden. En wat zegt Paulus dan in die situatie tegen Timotheus? Nou, eigenlijk twee dingen. Eerst vers 10. Maar u hebt mij nagevolgd. Ja, Timotheus, Luister, je ziet al die mensen om je heen, dat zijn zware tijden, dat is narigheid, het gaat helemaal verkeerd in die kerk van jou. Maar jij bent toch met mij meegelopen? Hou even, wat is dit? Dit klinkt toch heel apart. Alsof Paulus zegt, ja, al die mensen bij jou in de kerk, die lopen maar met die woordenstrijd en dat is één grote narigheid. Maar luister, je bent mijn leerling geweest, je bent een paar jaar met mij op reis geweest en ik doe alles goed. Het klinkt toch een beetje apart, een beetje hoogmoedig, of niet? Maar dat is niet wat Paulus bedoelt, lees maar mee. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, toen ik het evangelie verkondigde en uitlegde aan de mensen. Dat de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden en leeft. In mijn levenswandel, in de manier waarop ik met de mensen ben opgegaan, in mijn levensopvatting. En ik heb geprobeerd om te leven zoals de Heer Jezus dat vroeg. Kijk maar, geloof, geduld, liefde, volharding. Die vier woorden zijn eigenlijk de tegenstelling van die hele rij woorden in vers 2 tot 5. Tegenover liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, staan mensen die geloven, geduldig zijn, vol van liefde en volharden. Moet je even opletten. Twee keer staat daar een woord wat te maken heeft met doorzetten. Geduld. Geduld, dat zegt je moeder misschien ook. Hè? 7 nachtjes, nu nog geen cadeautjes, nu nog geen slingers. Geduld. En dat zegt de Heere God ook tegen de kerk. Nu nog geen gevoel. Nu nog geen nabijheid. Alleen de belofte van je doop. Ik ben jouw God. Jij hoort bij mij. Alleen de belofte. Nu nog geen koninkrijk, oorlog, honger, geduld. Dat is wat het geloof leert. En dat geduld leert ze in tijden van volharding. Vers 11, in mijn vervolging en mijn lijden. Paulus zegt, ik ben vervolgd en ik heb geleden. En toen ben ik geduldig geweest. Toen heb ik volhard. Kijk, juist als je wordt vervolgd, is de neiging ontzettend groot om te zeggen, ja, maar dit kan niet van God zijn. Ja, je kunt bedanken voor een mooie vakantieweek. Maar je kunt niet bedanken dat je ziek bent, toch? Nou, Paulus wel. In mijn vervolging en mijn lijden heb ik geloof, geduld, liefde en volharding geleerd. Die me zijn overkomen in Antiochië, in Iconium. En in Lystra, daar komt Timotheus vandaan. Toen Timotheus een paar jaar oud was, kwam Paulus in Lystra. En dat liep daar niet zo goed. Paulus heeft het evangelie verkondigd, maar hij is er ook vervolgd en de stad uitgegooid. Timotheus, jij hebt dat gezien. Paulus gaat dus helemaal terug naar het begin. Jij hebt het gezien. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heere mij verlost. God redt van de dood. Hé, dat is het evangelie. Uit die alle heeft God mij verlost. Hij heeft mij gered toen ik schipbreuk leed, toen ik honger had, toen ik gestenigd werd. Net zoals de Heer Jezus werd gered door de dood heen, wordt Paulus gered door de vervolging heen. De kerk wordt niet getrokken uit de ellende, maar wordt gered in en door de ellende. Dat, zegt Timotheus, heb jij, zegt Paulus, dat heb jij bij mij geleerd, Timotheus. Nou, dat mag Timen, ik moet nog even wennen om ouderling Roes te zeggen, aan ons gaan vertellen, aan de kinderen. Maar ik wil ook toch even dat ook in de gemeente neerleggen. Zijn er in onze gemeente ook van die Paulussen, die tegen de jongeren kunnen zeggen, loop maar een poosje met mij mee. Kan Timen, een puber van 14, die het met het geloof helemaal niet meer ziet zitten, doorsturen naar iemand uit de gemeente En zeggen, loop maar een poosje met die Paulus mee. Want dan leer je wat geloof, liefde, geduld en volharding zijn. De moeder van Renate vertelde me net dat ze er 2,5 jaar geleden was bij de belijdenisdienst. 2,5 jaar geleden je belijdenis en nu ben je ouderling. Dat is best wel vlot. En dat komt omdat wij als gemeente best wel een heel gat hebben in onze leeftijdsopbouw. En dat gat, dat wordt de afgelopen jaren alleen maar groter. Er zijn best wel heel veel mensen vertrokken. Met allerlei goede redenen. Naar dorpen waar huizen goedkoper zijn. Waar school en kerk dicht bij elkaar zijn. En daar zeg ik niks van. Maar ik wil u wel dit woord van Paulus aan Timotheus meegeven. Dat Paulus zegt, kijk naar mij. Wij zijn een gemeente die heel veel mag geven. Aan de studenten die bij ons zomaar komen binnenwaaien. Aan de pas bekeerde broeders en zusters van de ICF. Aan al die kinderen die de Heere God aan ons toevertrouwt. Onze gemeente mag veel geven. Maar als er geen Paulussen zijn. Als wij alleen nog maar heel veel twintigers hebben. Die zelf misschien nog heel erg op zoek zijn naar hun plek in de kerk. En hun plek, hun leven met de Heere God. Dan krijgen wij een ernstig tekort aan Paulussen. En mag ik u dan toch heel voorzichtig even dat lijstje weer volhouden? Voorhouden in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, Iconium en Lystra. Dat zijn steden, groot steden. Paulus zou aan Woudenberg voorbijgelopen zijn. Paulus is in Utrecht. Ja, zeg je, maar als je die kinderen in de stad moet laten opgroeien, dan komt er toch heel veel op hen af. Ja, Paulus was in de stad. Want vanuit die stad gaat het evangelie wel weer de dorpen in. Maar in die stad gebeurt het. En daar sticht hij de kerk. Het leven in de stad, in deze geseculariseerde wereld, is heftig. Brengt misschien wel lijden, keuzes met zich mee. En ik weet ook wel dat je bijna geen huis in de stad kan kopen. Ik snap het ook allemaal wel. Maar wij hebben Paulussen nodig. Zodat Timen niet alleen de jeugd voorgaat. Kijk naar mij. Durft u het zeggen? Wilt u het zeggen? Mag u het met Paulus zeggen? Jij bent mij nagevolgd. Zeg het maar tegen de jongeren. Leer van mij geloof, geduld, liefde, volharding. Ja, zegt u, dat kan ik toch niet zomaar? Nee, want dan is er ook dat laatste. En dan komen we, het is al laat geworden, maar dan komen we uiteindelijk bij onze tekst. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt? Van jongs af aan. Van jongs af aan heeft Timotheus van zijn moeder en zijn oma iets geleerd. Het woord van God. Wat wij dan het Oude Testament noemen, want het Nieuwe Testament was nog niet opgeschreven. Zijn oma en zijn moeder, zijn vader was een Griekse heiden. Daar kun je ook allerlei gedachten over hebben, wat voor gezin Timotheus dan opgroeit. Maar zijn moeder en zijn oma hebben hem dat woord van God, die wet van Mozes, voorgehouden. En die wet is met hem meegegaan. En wat is dat dan, dat woord van God? Blijf bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof in Jezus Christus. Hier zit het verschil met die andere mensen in de kerk van Timotheus. Die hadden ook de Bijbel, tuurlijk. En die luisterden naar het evangelie over Jezus, tuurlijk. Maar ze gebruikten die Bijbel voor zichzelf. Maar Paulus zegt, die hele Bijbel, en voor Timotheus dus dat hele Oude Testament, die gaan over de Heer Jezus en die leren je om te vertrouwen op de Heer Jezus. Als je leest over Jacob, en dat doen wij deze maanden, dan leer je wat voor dwarse mensen je bent. Net als Jacob zijn we dwars. Maar God leerde Jacob geloven. En zo mag je vanuit die geschiedenis van Jacob leren geloven dat de Heer Jezus ook uw en jouw zaligmaker is. Dat is het verschil. Waar heb je de Bijbel voor nodig? Heb je die Bijbel nodig om eindeloos een woordenstrijd te voeren of de wereld nou wel of niet in 7 dagen is geschapen? Of heb je de Bijbel nodig om wijs te worden tot zaligheid? Als je die Bijbel nodig hebt om wijs te maken, dan betekent dat je dus erkent dat je dom bent. Ik ben niet wijs tot zaligheid. Ik kan niet mijn eigen geluk bedenken. Maar ik heb dat woord van mijn moeder en van mijn oma gehoord. En ik heb het van Paulus gehoord. En ze hebben me steeds weer gewezen dat God mijn God wil zijn. En Paulus heeft me verteld dat God mijn God wil zijn. Door de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus is gekomen. Dat hij heeft verteld over die goede herder. En dat hij heeft gezegd, ik ben de goede herder. En dat hij is gestorven. Die al mijn schuld, al mijn dwaasheid heeft betaald. En dat ik daarom met God mag leven. Ik voel het niet, ik zie het niet, ik zie geen koninkrijk niet. Maar ik heb zijn woord. En dat woord dat maakt me wijs. Dat ik niet meer mijn eigen koning ben. Maar dat Jezus leeft en dat Jezus regeert. En dat het goed is tussen God en mij. Ik ben zo dom. Want ik wil mijn eigen geluk maken. Ik wil het allemaal en ik wil het nu. Dom. Ik ben zo ontzettend dom. Maar ik heb die schriften van God. Oma, moeder, Paulus. Ze hebben me verteld over Jezus die leeft. En ik ga steeds weer terug. En dan word ik wijs. Dan zie ik hoe de wereld in elkaar zit. Dan zie ik het hart van God. Dan zie ik wat God wil, dat hij mij wil. En dat hij van deze wereld echt een paradijs wil maken. Ik snap het niet. En ik snap God zo vaak niet. Maar ik lees het in dat woord. En ik kan er niet onderuit. Dat woord me wijs maakt tot zaligheid. Omdat ik leer vertrouwen. Niet omdat ik leer voelen. Niet omdat ik leer zien. Ik zie het niet. Ik voel het niet. Ik vertrouw. Ik vertrouw dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat Hij deze wereld heeft verlost van zonde, dood en hel. Ik vertrouw dat Hij ook mij zalig maakt. Dat, jongens en meisjes, dat is de kaart, de wegenkaart van de kerk. En dat geeft zo'n enorme rust. Want ik hoef dus niet mijn eigen weggetjes door dit leven te bedenken. Ik mag rusten in de zaligheid, in de redding die de Heer Jezus heeft gebracht. Woordenstrijd, ruzie, zelfzucht, het is zo vermoeiend. Maar Paulus zegt, als je teruggaat naar die wegenkaart van die heilige schriften, dat woord van God, dan vind je rust. Want Jezus is de weg al lang gegaan. Je hoeft het wiel niet uit te vinden. Jij ook niet, Timon. Wij met z'n allen niet. We hoeven het niet uit te vinden. Ja, vind je dan een antwoord op de vraag, hoe moet de zondagsschool georganiseerd worden? En welk antwoord moeten we geven op een jongere die zegt, maar er is helemaal geen bewijs voor God? Nee. En daar kun je dus best met elkaar over praten. Hoe dat moet met de zondagsschool of de jeugdclub of welk antwoord je kan geven aan zo'n jongere. Maar dat is niet waar ons leven en waar de werkelijkheid van afhangen. Wij leven uit dat woord dat ons heeft geleerd te vertrouwen op Jezus, die de zaligheid voor ons heeft verdiend. Wij zijn zalig, wij worden niet zalig, wij zijn zalig doordat we vertrouwen op hem. Gemeente, wil je Paulus zijn, dan moet je niet hard aan het werk gaan. Zodat je denkt, oké, nou heeft die dominee dat streng gezegd, ik blijf in Utrecht wonen en ik ga zorgen dat ik een goede gelovige word. En dan kan ik over 5 jaar tegen die kids zeggen, kom jongens, kom elke maand een keer bij mij eten, want dan zal ik jullie geloof en al die andere dingen leren. Nee, Wij worden alleen maar Paulussen op de manier waarop Timotheus wordt. Door te vertrouwen dat de Heer Jezus ons heeft zalig gemaakt. Door die ontspanning, dat heilige rusten op het werk, op het verbond dat Jezus heeft gesloten. Daar zit in de kerk een enorme rust. In de verdrukking, in het lijden, als je wordt gestenigd, als je een ziekte hebt. Rust, want mijn zaligheid ligt vast in het werk van Jezus Christus. En het enige wat ik nodig heb, is dat ik wijs word, dat mijn ogen open gaan voor die belofte, voor die zaligheid, voor die Jezus, voor die God. Niet dat ik aan de slag ga met mezelf of met deze wereld, maar dat mijn ogen open gaan. Dat ik wijs word om te begrijpen, om te vertrouwen dat Jezus Christus mijn zaligheid is. Gemeente, jongens en meisjes, vandaag krijgen wij een jeugdouderling die ons deze wegenkaart zal voorhouden. Als jullie bezig zijn om een verkeerde weg te nemen, dan zal hij naar je toe komen en je vertellen over de Heer Jezus. Als jij het niet meer weet, dan neemt hij je bij de hand. En zo, gemeente, nemen wij toch ook elkaar bij de hand. Erkennend dat we in en van onszelf dom zijn, maar levend uit de zaligheid die in Jezus Christus is. En zo, vanuit die ontspannenheid, mogen wij met elkaar, wat er ook op ons pad komt, God groot maken. Want de zaligheid staat vast in het kruis van Jezus. Amen. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de naam bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeder die gekozen is tot het ambt van ouderling in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor hij niet in het ambt bevestigd mag worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hem heeft ingebracht, daarom zullen wij nu in de naam des Heeren tot zijn bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeder, die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. Wij lezen dus het formulier dat de Kerk van de Hervorming heeft opgesteld. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Het zijn dus twee soorten ouderlingen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren des woords, dus een leraars die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden, samen met de dienaren des woords. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt, Romeinen 12 vers 7 en 8. Dan laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet doen. Op een andere plaats noemt hij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak, de dienaren die het evangelie prediken, te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente Gods. Die kunnen des te makkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of bij zeer weinigen berust. Daarom vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk, een kerkraad, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heer Christus als hij de uitspraken doet, zeg het de gemeente. Dus de kerkraad vertegenwoordigt de gemeente bij God. Hiermee worden geenszins alle bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degenen die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. En dan specifiek over de taak van de ouderling. Het ambt van de ouderling omvat het volgende. Ten eerste, samen met de dienaren des woords opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt, vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen, zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden, christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen, en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan en dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel, verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords, want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan hen is toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Ze zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te preken, sacramenten te bedienen en de naam des Heeren in het openbaar aan te roepen. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de oefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Als wij zo gehoord hebben wat het ambt van ouderling inhoudt, wil ik vragen of broeder hiervoor in de kerk wil verschijnen om afscheid te nemen van dit ambt. Jongens en meisjes, wij hebben net geluisterd naar het formulier. Er zijn twee soorten ouderlingen. Ouderlingen die daar zitten en ouderlingen die daar zitten. De Bijbel zegt, de ouderling is een dominee die preekt en je hebt ouderlingen die moeten regeren. En een broeder die gaat van dat bankje, als de Heer het geeft, naar dat bankje. Dus hij wil ouderling blijven. Want hij wil dominee worden. En hij heeft verteld aan de kerkraad hoe de Heer hem dat heeft duidelijk gemaakt. En de kerkraad heeft gezegd, ja, als wij dat horen, dan geloven wij met jou dat je uit dat bankje ontslagen mag worden om de komende jaren naar school te gaan, om op dat bankje te gaan zitten. Want wij hebben mensen nodig, niet alleen die regeren, maar ook die het woord van de Heer verkondigen. En dat ga jij doen. En daarom heb je ontheffing van het ambt gekregen. En vandaag word je dan ook uit dat ambt losgelaten. Maar dat doen we niet dan de Heer te danken door de gaven die Hij jou heeft gegeven. Je hebt de afgelopen jaren vooral heel veel werk besteed aan de jeugd. Dat was je taak. Ik denk in het bijzonder aan de jeugdvereniging die je de afgelopen jaren hebt geholpen. En die gewoon een hele mooie extra Bijbelkring is geworden, naast alle andere kringen waar onze jeugd een veilige plek heeft gevonden. Wat ook altijd indruk op mij maakte, een gave die de Heer jou gegeven heeft, dat waren de openingen en de sluitingen van het kerstfeest, van de zonderschool. Als broeder de Bijbeltjes ging uitdelen, dan vertelde hij er altijd iets bij en soms had hij dingen meegenomen. En ik vond dat altijd prachtig wat hij vertelde. Ik hoop dat de Heer je zo komende jaren ook zal zegenen, wijs zal maken tot zaligheid om zijn woord uit te dragen. En het zal niet rustiger worden de komende tijd. Rut heeft hier aardig wat af moeten staan de afgelopen jaren. En nou zit hij thuis, maar dan zit hij waarschijnlijk achter zijn bureau. Maar we wensen jullie met elkaar heel veel zegen toe. Wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus kerk hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk te uw kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na uw afscheid. Zullen wij met en voor onze broeder staande zingen, Psalm 121, vers 4. geliefde broed, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken, de heilige schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle lering die daarmee in strijd zijn? Ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven, en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is hierop uw antwoord? De almachtige God en Vader geven u zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Laten we zingen, Psalm 134, vers 3. Even gedacht om de jongens en meisjes deze psalm te laten zingen, maar ik wist dus niet waar we moesten stoppen met de jeugdhouding. Dus toen heb ik ons allemaal maar aangemerkt als jeugd. Maar jongens en meisjes, dit is hem dus. De ouderling voor jullie. Als je vragen hebt, moet je bij hem zijn. Soms is hij misschien ook streng, omdat hij vindt dat je bij de Heer Jezus vandaan loopt. Dan zal hij het ook zeggen. Dit is hem. En jij, Tiemen, kijk de gemeente maar in. De kinderen, de jongeren. Het zijn de schaapjes die de Heer Jezus aan jij toevertrouwt. Dat is een hele opdracht. Een opdracht die we van onszelf helemaal niet kunnen vervullen. Hoe moeten wij nou herder zijn voor al deze kinderen, voor al deze jongeren met al hun vragen in deze stad, in deze tijd? Maar we hebben het betrouwbare woord van God. We mogen rusten in de zaligheid die de Heer Jezus verdiend heeft. Hij is de God van het verbond. En daarom hoop ik dat je met vreugde je werk mag doen. Dat woord mag in je hart en mag in je leven zijn. Mag in jullie huis zijn samen met Renate. En zo hoop ik dat je ons als gemeente mag dienen, mag voorgaan in je ambt. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des woords is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Wees allen, ouderlingen en diakenen, getrouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. En wees een goed voorbeeld voor heel de gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Here. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze man als dienaar van God. Bid voor hem. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Als ieder zo handelt, op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van God het loon der gerechtigheid ontvangen. U mag gaan zitten. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij de Almachtige God aanroepen in gebed en hem dan danken voor deze dienst. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon. Om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag een man met een goed getuigenis geschonken, die de gave van uw geest heeft ontvangen. Wij bidden u aan hem in toenemende mate die gave te verlenen die hij in zijn ambtsbediening nodig heeft. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid. Opdat hij zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaning van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukte en geef hen een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt worden en het rijk van uw Zoon, Christus, bevorderd worden. Grote en machtige Heere, wij hebben niets van onszelf dan alleen maar onze dwaasheid, dat we allerlei sluipweggetjes en snelwegen naar ons geluk willen vinden. Maar u wilt ons wijsmaken tot zaligheid in Christus Jezus en het vertrouwen dat hij is gestorven en is opgestaan tot onze zaligheid. Heere God, wij danken u dat wij niet zelf voor onze zaligheid verantwoordelijk zijn. En als er nog iemand is onder ons die eigen wegen gaat, Heere, breng hem of haar terecht. Laat ons niet verloren gaan, maar geef dat wij, ieder persoonlijk en als gemeente met elkaar, mogen gaan, mogen treden in de sporen van uw wet en evangelie. Heere God, wij danken u voor het wonder dat u ons vandaag ook weer een jeugdouderling hebt geschonken. Grote God, wij dragen elkaar aan u op. Wij danken u voor het wonder dat u met ons spreken wilt, dat u ons die heilige schriften geeft. En wij bidden u, maak ons vast in uw woord, Heilige Geest, anders zullen we vallen. Neem ons in uw hoede, neem ons voor uw rekening. Zegen deze zondag, straks als de ICF bij elkaar komt, zegen ons als we vanmiddag weer in uw huis mogen komen. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tenslotte over dat heerlijke verbond dat God met ons en onze kinderen aangaat. Psalm 105, vers 5 en 24. 105, 5 en 24. Na de zegen zal broeder Roest hier onder de kansel plaatsnemen, zodat wij hem de zegen van de Heere in zijn ambt kunnen toewensen. Jongens en meisjes, kun je kennis maken met broeder Roest. Als we nou van die kant lopen, dan kan de gemeente die kant weer op naar de koffie thuis. Onze gasten die kant op naar de koffie in de zaal. En ik weet eigenlijk niet meer hoe we het deden, maar misschien is het wel mooi als jij, Willem, dan ook erbij gaat staan. Dan staat Timo niet zo alleen. En dan kunnen we van jou afscheid nemen en je de zegen van de Heere toewensen bij jouw studie. Maar voor nu, verhef eerst nog uw harten tot God. Ontvang zijn zegen en ga heen in vrede. De genade van de Heere, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.